VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon.
Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Tegen 11:30 gaan we luisteren naar een documentaire over de iconische speelplaats ontworpen door de beroemde architect Aldo van Eyck. En straks een gesprek over Das Bild en hun beslissing deze week om na decennia succes te stoppen met naaktfoto's. Maar eerst haken we in op het bericht deze week over de zogeheten boemerangkinderen. U kent het vast of heeft zelf misschien wel last gehad van het lege nest-syndroom. Ongelukkige ouders die worstelen met hun dagelijkse omgeving en de invulling daarvan omdat de kinderen het huis uit zijn. Maar nu is er onderzoek gedaan in Londen door de gerenommeerde School of Economics naar de leefsituatie van 10.000 in maar liefst 17 landen van de EU. En uit die studie blijkt dat de levenskwaliteit van ouders daalt als zogeheten boemerangkinderen weer thuis komen wonen in hotel mama en papa. Een comeback die zorgt voor stress en een verstoord evenwicht. En bij ons nu Jan Latte, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de demografie en onderzoeker ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Ja, een interessant onderzoek. En misschien zijn er mensen die nu luisteren en die dit verschijnsel herkennen. En het schijnt volgens de hoofdonderzoeker in Londen ook vooral voor te komen en ernstiger te zijn in protestanten dan in katholieke landen. Maar ook hier dus. Boemerangkinderen, wat zijn dat nou precies?
Nou, dat zijn kinderen die uitgevlogen zijn en na een tijdje toch weer terugkeren om allerlei redenen. Het is een verschijnsel dat we inderdaad in Nederland wel veel meer zien. Om het maar even kwantitatief neer te zetten, ongeveer 1 op de 4 kinderen die ooit zijn vertrokken, komt weer terug bij papa en mama. En dat was zo'n 20 jaar geleden was dat hooguit 16%. We zien dus een stijging van jongeren die uitvliegen en toch weer terugkomen.
En hebben we het dan over welke leeftijdscategorie? Wanneer ongeveer kun je erop rekenen dat ze weer terugkomen? En is er een perspectief dat ze ook weer gaan?
Je moet als ouder, zou ik nu zeggen, altijd rekening mee houden dat er iemand terugkomt. Dat is het eerste. Hoe jonger de kinderen het huis uitgaan, hoe meer kans dat ze terugkomen. Dus hoe ouder, hoe minder. Maar jong, zeker 20, begin 20ers hebben hoge kans om terug te keren. En het maakt nogal uit of dochterlief of zoonlief uit huis is. Want bij gelijke leeftijd, jongens komen eerder terug.
Ja. Herkent u dat beeld wat nu beschreven wordt als ouders die nu lekker de tijd hebben, tijd voor hobby's, vakantie, geen gedoe meer en bam, dus terug in de oude situatie. Want het probleem zou zijn dat die kinderen dan weer op de bank gaan hangen en roepen wat eten we en wanneer.
Ja. Nou, dat herkennen we in de cijfers niet. Het punt is, het zou nog wel eens kunnen samenhangen met waarom komen kinderen terug en wat voor leeftijd komen ze terug. En ik kan me wel voorstellen met de economische situatie van de afgelopen jaren dat kinderen die met problemen terugkomen en dan ook nog in een milieu waar ouders financiële problemen hebben, dat opnieuw ook voor die ouders problematisch is. Het grote beeld wat we toch zien over langere termijn is actieve houding tussen ouders en kinderen is helemaal veranderd. Het zijn meer vrienden van elkaar. Kinderen hebben veel vrijheden thuis. Kinderen gaan ook uit huis een beetje van, nou ja, ik had een kamer thuis, nu heb ik een kamer elders. Het is geen definitief proces meer zoals dat vroeger was. Het is een beetje diffuus, ze weten nog niet precies wat ze willen. Komen dan ook weer graag terug bij ouders. En ouders vinden het fijn. We moeten niet vergeten, als je dat vergelijkt met vroeger, hoeveel kinderen hebben ouders nog? 1 of 2, misschien 3. Zo'n huis is al leeg zodra er 1 kind weg is. Die kamer blijft gevuld met dat bed van dat kind, dat dan af en toe nog terugkomt. Want ze studeren bijvoorbeeld of hebben net een baan ergens. Komen dan ook weer thuis logeren. Dus het is allemaal een heel diffuus proces.
Maar als dat zo is, en ik denk als ervaringsdeskundige, en er zijn er hier meer aan tafel, dat je gelijk hebt, dan ligt het ook een beetje aan de ouders. Want als je een sfeer schept van, ach, je mag zo weer komen, hoe kun je dan later gaan klagen dat het nu ineens een probleem is?
Maar ik geloof ook niet dat al die ouders klagen. Ik geloof wel dat er situaties zijn waarbij het voor ouders heel vervelend is. Wat ik kan zeggen, concreet, stel je voor, ouders, financiële situatie, zitten in een uitkering, hebben een klein huis, huis vol honden, en je kent dat beeld wel. En dan komen ook nog kinderen terug die ontslagen zijn en een uitkering krijgen. Dan komt de gemeente en die zegt, de uitkering van iemand van jullie wordt gekort. Problemen alom. Het zijn situaties waar problemen heersen. En als dan kinderen terugkomen, ook nog met problemen, Dan hebben die ouders natuurlijk een stressprobleem. Dat geloof ik graag.
Ja, ja,
maar er zijn ook ouders die dat helemaal niet hebben. Hè? We hebben nu ouders met kinderen. Die gaan met de kinderen naar de oriëntatiedagen aan de universiteit. Om te kijken hoe dat dan zal zijn voor die kinderen. Die leven gewoon met die kinderen mee. Een soort luizenmoeders terwijl de kinderen al 20 zijn.
Ja, het schijnt ook in Amerika zo te zijn. En dat schijnt vanzelf naar ons over te waaien.
Ja, wij dachten op de redactie bij het lezen over de boemerangkinderen meteen aan de jaren 50. Het inwonen bij papa en mama vanwege de volksvijand nummer 1, de woningnood. Laten we heel eventjes gaan luisteren naar een fragment uit 1948.
Wie moest er zo nodig trouwen? Wie heeft er dag in dag uit over een huis lopen deurzagen? Al was het maar een zolderkamertje, weet je nog wel? Of een plaggenhut. En wie was er zo tegen een lange verloving?
Lange verlovingen blijken ook hun voordeel te hebben.
Wat?
Korter huwelijk.
Dit is zelfs een voorlichtingsfilmpje uit 1990. Maar goed, het was toen een volgens mij toch redelijk algemeen verschijnsel. Hè, dat er te weinig ruimte was. En dat kinderen getrouwd en wel inwoonden bij papa, mama of oom en tante of opa en oma.
Ja, totaal andere situatie, totaal andere generatie. Naoorlogse tijd, minder welvaart. Mensen hadden ook nog niet zoveel idee dat ze zoveel zich konden veroorloven. Als je nu kijkt, als je dat vergelijkt met een generatie die na 1980 is geboren, jonge kinderen, ja, die werden eigenlijk met de taxi naar school gebracht. Je mag zeggen, financieel was er alles. Alles kon. Een anti-autoritaire opvoeding kon ook. Hè. Die ouders gelijk met die kinderen. Die zijn moeder zegt dan aan de dochter van, wat wil je eten? Dan eten vader en moeder dat ook. Dat was in de jaren 40, 50 anders. Een bepaalde vader wat er gegeten werd. En de kinderen gehoorzaamden. Hele andere opvoedingsstijl. Hele andere omgang met elkaar. Minder welvaart. Je moest je voegen. Kinderen waren dat gewend. Nu zitten we in een situatie van, nou ja, alles is geïndividualiseerd, ook binnen het gezin.
Maar het, een verschil is natuurlijk, ook hebben we de indruk dat het, wat we, dat fragment wat we horen, een stel wat bij tante of moeder en vader inwoont, dat is niet het vrije wil. Dat is gedwongen door omstandigheden.
Ja, gedwongen, maar men verwachtte ook niet zoveel. Vandaar, het was toch een tijd na de jaren 30, na de Wereldoorlog. Armoede in Nederland, de welvaart moest nog komen. In die tijd denk ik dat de mensen wel, de aspiraties waren wat minder en men incasseerde wat meer. Het was misschien wel gedwongen, maar men wist het is niet anders. Dat is in deze tijd anders. Nu heb je veel meer idee van, ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Dus de frustratie komt eerder, laat ik het zo zeggen. Ja, maar in die tijd voegde men zich eerder in het lot.
Ja, en wat was dan de route van zo'n kind? Zo'n inwonend stel, die hadden toch ook het ideaal, hoe komen wij aan een eigen huisje?
Ja, maar die route liep ook anders. Je moest op de eerste plaats bijvoorbeeld getrouwd zijn om überhaupt rechten te krijgen op een woning. Denk maar niet dat je als ongetrouwd stel überhaupt een woning. Dat was een schande. Hè. Dat zit op het terrein van godsdienst. Dat was heel erg bepalend toen van wat hoorde en niet hoorde. Dat stelde ook grenzen aan je gedrag en wat je überhaupt dacht te kunnen doen. Dus die route was via het huwelijk. En wat je interessant is, als je kijkt naar de huwelijksleeftijden. Jaren 50, precies rond 50. Als je kijkt naar vrouwen, dan was dat ongeveer 25 jaar. Mannen 28 jaar, vrij hoog in die tijd. Dan zie je daarna, als het met de woningen beter gaat in Nederland, dus meer gebouwd wordt en de vrijheden beginnen, dan zie je in 1970 ineens dat de huwelijksleeftijden zakken. En die zakken dan na zo'n 22,5 voor jonge vrouwen. Dat is enorm laag. En als je nu weer kijkt, heel vreemd, nou zit het boven de 30. Dus je ziet een hele schommeling in leeftijd van trouwen. En dat trouwen, dat is sowieso veranderd, maar dat gaf destijds wel aan het moment dat je volwassen werd geacht. En dat je allerlei rechten had als volwassene. Dan mocht je seks hebben en dan mocht je een woning bewonen, dat soort dingen.
Ja. Maar begrijp ik nou uit uw woorden dat u denkt dat de problemen vroeger van het inwonen anders, kleiner, beperkter, meer onderdrukt waren dan dat ze eventueel nu zijn?
Kleiner, beperkter. Ik denk ook dat de mensen zich anders aanpasten. In die zin dat ze bijvoorbeeld niet gingen samenwonen. Bij vader en moeder bleven wonen. Dat verwachten ze ook. Je moet ook voorstellen, jaren 50, er was geen AOW. In die tijd was het ook wel zo dat als er kinderen in huis waren, die gingen werken, die droegen ook bij aan het inkomen.
Kost
een inwoning. Ja? Want ja, dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Dat kinderen dus ook betaalden en meebetaalden aan het huishouden. Want stel je voor, later moesten ze ook voor die ouders wat doen. Dat was gewoon geen AOW. En nu is het totaal anders. Ouders zorgen voor zichzelf, hebben een eigen inkomen. Ook de oude dag is voorzien. En pensioen en AOW. En kinderen hebben die plicht ook niet veel minder.
Ja, dus het verschil is, als een stel, een jongen en een meisje inwoont in de jaren 50, vlak na de oorlog, dan is dat met het perspectief hoe eerder weg, hoe gelukkiger. En nu zijn ouders en kinderen vrijwillig gelukkig tot elkaar veroordeeld.
Ik denk dat het een prettige situatie is dat je samen door het leven gaat en ouders blijven kinderen begeleiden. Denk ook aan grootmoeders die de kleinkinderen dan weer opvangen. En andersom verwachten we bij de mantelzorg dat de kinderen straks ook weer hun ouders verzorgen. Dus het idee is nu veel meer, je leeft samen op. Je bent een beetje solidair met elkaar. En vroeger was het veel meer definitief kinderen uit huis, geen relatie meer. Ja. Kinderen gaan dan een eigen leven leiden. Nu is het eigen leven niet zo scherp afgebakend als vroeger.
Ja, het is wel mooi eigenlijk.
Nou ja, ik vind vooral de demografie is toch een prachtig vak. Geeft veel inzichten en cijfertjes zijn in dit geval zijn ook weer interessant om te zien hoe de zaken veranderen. Want wie weet dat het ooit nog weer eens een keer teruggaat naar die tijd natuurlijk.
Nou, laten we zeggen, we maken ook prognoses bij het CBS. En wat betreft het uit huis gaan, voorzien we niet dat die leeftijd naar beneden gaat. We denken eerder dat die omhoog gaat.
Goed, nou, Jan Latte, heel hartelijk dank. Hoogleraar aan de UvA en de demografie en van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Hi, ik ben Anna, ben 24 jaar oud, kom uit Hetzebrock-Klaarholz. En ik ben euer Bildgirl, Juli. You can't stop the tears
from falling. Ja, het Juli-meisje prijst zichzelf aan. Steeds bloter aan op de website van Bild. Maar het Duitse sensatieblad Bild maakt deze week bekend dat het stopt met het publiceren van foto's met vrouwen met onblote borsten. En de krant geeft daarmee gehoor aan lezers die de beelden aanstootgevend vinden. Er komen nog wel erotisch getinte foto's, geloof ik, in Bild te staan. Maar de dames zullen alleen dan gekleed zijn in lingerie of badkleding. Maar wanneer begon Bild eigenlijk met bloot en waarom? Want dit wilde toch ook een krant van betekenis worden, of niet? Nou, bij ons correspondente Annette Birschel. Zij weet hoe het zit met bloot.
Ze weet alles van bloot.
Ja,
alles.
Goedemorgen. Ja, want het is jaren gemeengoed geweest, toch? Zelfs misschien iets wat de krant groot heeft gemaakt?
Nou, dat zou ik niet zeggen, okay. Want dat is natuurlijk de Bildzeitung. Ik denk dat ook nog veel in Nederland weten. Was natuurlijk op een gegeven moment een van de grootste kranten ter wereld. En bewogen geschiedenis sinds de jaren 50. En vooral door politieke tegenstellingen. Maar bloot hoorde daar eigenlijk altijd bij, kun je zeggen. Het was dan in de jaren 80, volgens mij was het 1984, dat ze regelmatig op de voorpagina een blote vrouw hadden. Met dan wel of niet schunnige teksten daarbij. Dat was dus elke dag een blote vrouw. Maar daarvoor was het dus ook vaak zo'n of in een bikini of ergens in binnen de kranten met topless vrouw.
Maar kan je voor mij proberen te reconstrueren hoe de situatie is in 1984. De redactie zit bij elkaar, de uitgever. En dan denken ze, kom, we gaan eens een nieuwe kant op. We doen bloot, elke dag.
Nou, het was niet het was niet echt zo'n verschijnsel dat je zegt, nu op de voorpagina bloot. Want zoals ik zei, dat was daarvoor ook al. En je moet zien, de bijzondere aan de Bildzeitung is altijd geweest. Trouwens, Bildzeitung, de titel van de krant, laat al zien wat de intentie was. Axel Springer, de uitgever die 52 heeft opgericht, wilde eigenlijk de antwoord op de televisie. Dus hij wilde eigenlijk een krant met alleen maar foto's, met alleen maar beelden. En daar kwamen dus korte teksten bij. Dat is eigenlijk de oorsprong van de Bildzeitung. En wat die altijd had, was de combinatie tussen politiek, seks en crime en alles ook op één pagina.
Maar leg de gedachte achter die combinatie dan uit?
Sensatie en dat wat mensen verbaast en dat wat Springer toen had gezien in de voorbeeld waren de Engelse tabloids en wat die ook had gezien in de televisie, het is het hele leven en hij wilde die lezers absoluut voor alles interesseren. politiek was in het begin heel klein. Toen was het echt veel meer human interest. En sex and crime, politiek kwam in de jaren 60 vooral daarbij. Dus de seks en de blote vrouwen, dat speelde altijd een rol. Behalve dat het pas in 84 echt als onderdeel regelmatig op de voorpagina kwam. En dat was toen ook een statement om te zeggen, nou, wij zijn ook een krant voor mannen en wij willen mannen hier ook bedienen.
En betekende dat ook daarmee een andere koers, een groter succes of juist niet? Hoe werd erop gereageerd?
Nee, dat is eigenlijk, dat is heel bijzonder eigenlijk. Want je ziet, als je de geschiedenis van de Bildzeitung ziet, dan zie je dat het eigenlijk tot die tijd hadden ze een oplage van meer dan 5 miljoen per dag, exemplaren per dag. En dus er hoefde eigenlijk toen niet per se in 84 echt meer oplagen op te krikken. Wat nu wellicht anders zou kunnen zijn. Dat ze juist nu op geen bloot meer willen om meer oplagen te krijgen. Maar dat is ja, wellicht een vraag waar we straks op komen.
Als, ja, ga door.
Nee, ik wilde dat zeggen. Het is een heel interessante geschiedenis. Want het is niet zo dat er opeens iets was en opeens een reden ook was waarom je blote vrouwen op de voorpagina hebt. Behalve dan dat je zegt, wij durven iets en wij schokken.
Maar het is niet iemand die op dat moment zegt van, ja, we zijn helemaal gek, zeg. We zijn een beetje maar, een serieuze krant en gaan we onszelf nu alleen maar etaleren door op de voorpagina een blote vrouw neer te zetten.
Nou, Bildzeitung heeft nooit de ambitie gehad een serieuze krant te zijn. Ja,
dus dat is het.
Nee, het is een soort, als we het in Nederlandse begrippen moeten vertalen, misschien is het, zeg ik het niet goed, Annette, maar dan moet je me even helpen. Het is een soort combinatie in zekere zin van de Nieuwe Revue van een aantal jaren geleden en de Telegraaf. Misschien mogen we het zo een beetje zeggen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Maar dan, je moet misschien de vraag omdraaien. Je moet misschien niet zeggen, wat zou er nou gebeurd zijn als ze geen bloot hadden gedaan? Want het is natuurlijk ook gewoon, is het ook angst om een boot te missen geweest? Als je probeert te verklaren waar het vandaan komt. Want je kan niet zomaar alleen maar toeval zijn, ach, laten we het ook maar eens gaan doen.
Dat gekke is in de geschiedenis dat het niet als iets bijzonders werd aangeschouwd voor de Bildzeitung. De Bildzeitung had, de grote schandalen die de Bildzeitung had in die tijd, mm-hmm, was de leugen. En was dat aanschurken tegen de macht. En wellicht herinneren jullie zich nog aan Günter Wallraff, die zijn allereerste grote successen had met undercover te gaan bij de Bildzeitung toen in Hannover. En zijn grote boek, en volgens mij meerdere boeken schreef, Der Aufmacher, en echt onthuld heeft wat daarvoor mechanismen waren, hoe ze echt journalistieke regels aan de laars lapten, hoe genadeloos zij echt mensen hebben uitgebuist en mensen hebben achtervolgd, slachtoffers van misdaden bijvoorbeeld. En dat is dus een van de grootste schandalen in de mediageschiedenis van Duitsland geweest. En dat was dus eigenlijk, dat was de grote schandaal in die eigenlijk de Bildzeitung in die tijd zat, toen ze op een gegeven moment besloten, nou, we gaan nu vaker bloot laten zien. Dus voor de Duitse kijker, lezer, was dat überhaupt niet zo'n groot schandaal dat er opeens een blote juffrouw was. Ja. Want wij kwamen van echt bijna of 30 jaar schandalen met de Bildzeitung.
Ja, het was misschien zelfs een beetje om de andere schandalen te maskeren misschien. He, misschien is het wel zo geweest.
Nou, je ook kunt zeggen dat de Bildzeitung toen 25 jaar, vanaf de jaren 80, 85, zo in een tijd was van onder twee hoofdredacteuren die ook veel meer in hadden gezet in sex and crime. Dus Joost, dat kan natuurlijk zijn dat ze gewoon zeiden, wij gaan een beetje afstand nemen en proberen meer in die kant op te gaan. Ja. En van de grote politieke schandalen
dat
af te
ze nu
leiden.
Stoppen. Dat ze er nu mee stoppen. Wat zit daarachter? Is Duitsland en Bildzeitung aan het verpreutsen? Of wat zit erachter?
Nou, ze stoppen niet helemaal, want er zijn de dames, als je nu ziet, nu hebben ze natte t-shirts aan. En als iemand ooit een foto heeft gezien van een sexy vrouw met een natte t-shirt, dan weet je dat niet zo, dat je dat met een korreltje zout moet nemen, wat de Bildzeitung zegt. Daarom is ook die aankondiging nu met heel veel hoongelach ontvangen in Duitsland.
Ja, maar ze kondigen wel aan, daar zit een bedoeling dus achter.
Het is absoluut een bedoeling achter. En ik denk, ja, dat is natuurlijk zo dat het een reactie is op de MeToo-beweging, waar eigenlijk gezegd wordt, wij moeten echt een anti-beweging tegen het seksisme. En de Bildzeitung staat ook behoorlijk onder druk. Want je moet zeggen, ze kwamen dus ooit van meer dan 5 miljoen oplagen. En ze zijn de krant die het meeste van allemaal hebben verloren. Meer dan 64% aan oplagen hebben verloren. Ze zitten volgens mij nu op 1,7 miljoen. Klinkt veel, maar het is voor Duitsland echt, voor de Bildzeitung echt eigenlijk een grote bedreiging. Dus zij moeten proberen ook nieuwe lezers te krijgen en mee te gaan met de tijdsgeest. En dat zie ik eigenlijk als enige reden.
Goed. Ja. Okay. Annette Bichel, hartelijk dank voor je komst over Bildzeitung.
Het spoor terug.
Afgelopen vrijdag zou architect Aldo van Eyck 100 jaar zijn geworden. Hij kreeg internationale bekendheid met zijn ontwerp voor het Burgerweeshuis in Amsterdam. Maar hij onderwierp onder meer ook het Sonsbeekpaviljoen in Arnhem en de Pastor van Aarskerk in Den Haag. Maar misschien kent u zijn werk wel, zonder dat te weten. Zonder te weten dat het van hem was. Want misschien zat u wel als kind zandtaartjes te bakken in een zandbak met brede betonnen rand, of hing u op uw kop aan een aluminium duikelrekje of klimroepel. Die zijn allemaal van de hand van Aldo van Eyck. Honderden speelplaatsen ontwierp hij tussen 1947 en 1978 voor Amsterdam. Speelplaatsen die een bijzondere functie hadden in de stad. Luistert u naar de radiodocumentaire van Tjitske Musre.
Nou, je kan klimmen van boven en van beneden. Hij is helemaal rond met vierkantjes en dan kan je je voeten opzetten van één en één. En hij lijkt heel veel op een iglo.
Met een groep jongens, om 12 uur ging de school uit. Hup, naar huis, even gauw boterham eten. En dan weer snel terug naar die speeltuin.
Ik herinner me ze aanvankelijk toen ik vaak met mijn moeder erheen ging. Maar later ook als een soort van uitbreiding van onze route naar school.
Ik kwam daar iedere dag, je ging altijd naar die rekken toe.
Ik heb nog een fotoalbum waar ik dus een paar van die klimtoestellen in heb staan. Onder de tunnel en die andere klimtrechters.
Het meest bijzondere vond ik, geloof ik, wel die koepel die daar stond. Want daar kon je overheen klimmen.
En je kon er koppeltje om duikelen om zo'n spijl. Het werd als voetbalgoal gebruikt.
En je kon eronder hangen.
Dat dikke waar je inderdaad ook net niet je hand omheen kreeg. Het was heel spannend of je inderdaad wel grip had.
En op een gegeven moment kon of durfde ik ook bij het hoge.
Zonder te vallen. En dat mijn moeder dat ook heel indrukwekkend vond.
Ik kan me ook ineens herinneren of het nou de koepel of de tunnel was dat kinderen zich loslieten en aan hun knieën gingen bungelen.
Het hangen was heel belangrijk voor mij. Heerlijk.
Ik voel het nog een beetje in mijn buik bijna nu.
Voor mijn gevoel is zo'n klimrek is gewoon de oervorm van het klimrek.
Wie is opgegroeid in Amsterdam of er als kind wel eens kwam, kent ze. Het aluminium duikelrekje, de betonnen zandbak of de klimkoepel. Allemaal bedacht door architect en ontwerper Aldo van Eyck. Hier is hij te horen over een foto van twee meisjes op een van zijn duikelrekken.
Architecture, of course, except for being for one person, is also for two people. It's for a dialogue. Whatever happens, it's for dialogue and these children are talking while they rotate. Believe it or not, but I've made enough children's playgrounds to be able to tell you that children can discuss while rotating.
Decennia lang had Aldo van Eyck grote impact op het straatbeeld van Amsterdam. Meer dan 750 speelplaatsen ontwierp hij voor de stad. En vooral voor haar kinderen. Hoe zag dat eruit? Welke idealen scholen erachter? En wat is er nog van over? Dit is het verhaal van het kind, het klimrek en de stad. Het is 1924. Aldo van Eyck is 6 jaar oud. Omdat zijn vader, de bekende dichter P.N. van Eyck, een baan krijgt als Engeland-correspondent voor de Nieuwe Rotterdamse Courant, verhuist het gezin naar Londen. De school waar hij naartoe gaat maakt grote indruk, vertelt zijn dochter, Tess Wickham van Eyck.
King Alfred, dat was een fantastische school waar je kon de bomen in klimmen, of je kon les nemen, of je hielp met het bouwen van het amfitheater. Het was een fantastische school. Het is echt vrijdenkend. En ook waar kinderen leren vrij te denken.
Later studeert hij architectuur in Zürich. Hij verkeert in kunstenaarskringen rondom het surrealisme en dadaïsme. En ontwikkelt zich niet alleen als architect, maar ook als denker. Hier is hij te horen in een televisiedocumentaire die er later over hem werd gemaakt.
Eigenlijk denk ik, en daar ben ik heel optimistisch, denk ik dat de mens net zoals toen die geboren werd, heel gauw merkt dat er ergens ingebouwd in die baby een vermogen is om klanken die hij hoort, die betekenis hebben en die voor ons afspraak taal heten, om die dus ook te gaan vertellen, zodat die eerste woordjes komen. Hè? Dan geloof ik dat net zoals de taal bij een kind de mens ook ergens begaafd is met dat vermogen wat een vogel ook heeft die een nest bouwt en een vos die een hol bouwt. Gewoon begaafd is, hoe maak ik een ruimte om me heen? Hoe zet ik die vlakken om me neer zodat ik me beschermd voel? Wat dan ook, of niet beschermd voel, of ik ze open... Hoe huisvest ik mezelf? De architect behoeft dus niets meer te doen dan de mens behulpzaam te zijn bij zichzelf thuiskomen. Behoeft niet meer te doen, lijkt heel bescheiden, maar ondertussen schijnt wel moeilijk te zijn.
Via Siam, een invloedrijke groep internationale architecten, ontmoet hij Cornelis van Eesteren, hoofd van de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Hij is de grote man achter de uitbreiding van de stad na de oorlog.
Van Eesteren, die Amsterdam-West voornamelijk ontworpen heeft, die was onder de indruk van mijn vader. Hij was ook een grote prater, dat was moeilijk om niet onder de indruk te raken. En die heeft hem toen aangesteld bij publieke werken. En dat was eigenlijk het begin van de speelplaatsen.
Toen is hij in contact gekomen met ingenieur Jacoba Mulder, die wij Kootje Mulder noemden. Ik heb hem ook goed gekend.
Dit is Herman Hertzberger, architect en leerling van Van Eyck.
En ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar ik denk dat hij daar was en dat hij zei, ja, heb je iets voor me te doen? En dat zij dacht, nou, misschien ben jij wel goed om dat eens eventjes is wat aan die speelplaatsen te gaan doen. Want dat is een idee wat we al lang in ons hoofd hebben.
Net na de oorlog zijn er in Amsterdam nog geen openbare speelplaatsen. Kinderen spelen op straat of in speeltuinen met een hek eromheen, waar je toegang voor moet betalen. Daar moet volgens Jacoba Mulder verandering in komen. In 1947 wordt de allereerste openbare speelplaats van Amsterdam geopend, zonder hekken, op het Bertelmanplein in Amsterdam-Zuid. Ontworpen door Aldo van Eyck. Zijn dochter is dan 2 jaar oud.
Hij zag wat we graag deden door als we aan het duikelen waren op de hekken. Maar niet zozeer in zijn. En later natuurlijk in zijn eigen speelplaats. Maar dan had hij al een boel van die dingen ontworpen. Maar dat heeft hij natuurlijk wel van kinderen algemeen. En misschien zijn eigen geheugen. En altijd klimmen in de bomen. Maar ik herinner me wel natuurlijk dat we daar in Bertelmanplein, dat was het niet in onze buurt, zijn we wel speciaal heen gegaan. Ik vond het fantastisch.
In het huis van de familie van Eyck in Loenen aan de Vecht bevindt zich het archief met maquettes en tekeningen. Tess van Eyck laat zien hoe zo'n speelplaats er precies uitzag.
En de tekeningen zijn allemaal, je zit allemaal tussen balancerend of zuurvrij papier.
Ja.
Dus het is niet zo makkelijk om te zien. Maar hier, dat is Bertelman, een van de eerste, dus Bertelmanplein.
Ja.
Kijk, oh ja, dat is de eerste Bertelmanplein.
Gewoon met potlood.
Maakt enorm veel lawaai, dat is ritselen van het papier. Ergens, even verderop als deze. Ja, hier zie je.
Okay.
Dat was natuurlijk, moest je natuurlijk ook nog aan de gemeente uitleggen wat het idee was van de verschillende.
Dus zij tekenen de poppetjes erbij.
Ja, dat was alleen maar in het begin eigenlijk. Om een beetje aan te geven wat hij in zijn hoofd had. En zodat hij goedkeuring kon krijgen voor het ontwikkelen daarvan.
En het waren altijd, het grootste deel van de speelplaatsen hebben altijd een zandbak en een rek.
Ja, iets om te klimmen, iets om met zand te spelen of te springen over, op en over dingen, door die paaltjes.
Aldo van Eyck gebruikte voor zijn speeltoestellen alleen maar abstracte vormen. Cirkels, vierkanten en driehoeken. Die moesten de fantasie van de kinderen prikkelen. Herman Hertzberger.
Als je vergelijkt wat hij deed met wat er op het ogenblik is. Op het ogenblik zijn er allemaal van die namaakboten en namaakauto's en allerlei meer entertainment-achtige speelplaatsen waar kinderen op losgelaten worden. En hij zag niet alleen de architectuur, maar de hele stad als een vorm van kunst. Hij wilde voorbeelden stellen.
Behalve dat kinderen hun fantasie leerden gebruiken, vond Van Eyck het ook belangrijk dat ze hun lichaam leerden kennen.
Hij was heel erg ingesteld op de lichaamsbeweging en dat het spannend was voor de kinderen om zich op uit te drukken, kijken wat ze kunnen, waar ze toe in staat waren. Ja, ook een beetje gevaarlijk, want dat is wat kinderen natuurlijk willen. En dat is natuurlijk een van de redenen dat al die speelplaatsen verdwenen zijn, is dat er tegenwoordig allerlei maatstaven zijn van dat alles veilig moet zijn. Daardoor worden kinderen in de watten gelegd en daardoor worden het ook watjes.
Ik begrijp niet waarom ze die vervelende rubberen dingen eronder moeten leggen. Ik heb eigenlijk nooit gehoord van een echt slecht ongeluk met die nieuwe speelplaatsen. En die, ook met die ouderwetse, met die hoge glijbanen. Daar gebeurde wel degelijk nare ongelukken. Want je bleef hangen aan, je kleren bleven hangen of je arm bleef achter of wat dan ook. Dat kan, het gebeurt niet, want je leert spelenderwijze terwijl je ontdekt wat je kan doen. Lichamelijk leer je ook over ruimte en over afmetingen, over proporties, de hoogtes, de ritmes van de spijlen, de afstanden tussen die spijlen. Dan zonder dat het gevaarlijk is, want je leert spelende wijze. Je hebt niet iemand die je naar boven optilt en dan maar ziet wat er gaat gebeuren. Je klimt zo ver als je wil klimmen en dan ga je beneden. Je hangt als je denkt je kan hangen. Eerst kan je aan het tweede steeltje hangen en dan aan het derde. Het is echt een ontdekkingsreis.
Voor die ontdekkingsreis was de compositie van de speelplaats als geheel minstens zo belangrijk.
De vormen staan nooit ergens in het midden. Het gaat dus heel erg over de relatie tussen de vormen. En dan zie je hoe ook de bankjes geplaatst zijn op een strategische manier als onderdeel van de hele compositie. Je ziet ook hoe dat gecomponeerd is en hoe je dat dus uitnodigt om van hier naar daar en naar daar te gaan.
Het is grappig, want als ik zo naar de tekening kijk, het is ook een, het is echt een schilderij van de stijl.
Mondriaan die
ik weet niet of Mondriaan beledigd zou zijn. Want hij was wel heel erg hoogeisend. Maar het is inderdaad een compositie. Ja, ik weet dat de stijlmensen bijvoorbeeld, sommige van de stijlmensen, die waren op een gegeven moment al de cirkels aanbracht, vooral in die speelplaatsen, spraken ze niet eens meer met hem. Terwijl hij voor die tijd goede vrienden was met bijvoorbeeld Loze. Een cirkel in het werk. Dat kan toch niet? En toen zei Aldo op een gegeven moment, ah, maar een cirkel is een vierkant met een glimlach.
Na de eerste speelplaats op het Bertelmanplein volgen er al gauw meer. Bij de gemeente stromen inmiddels de brieven van enthousiaste buurtbewoners binnen.
Mijne heren, u hebt werkelijk voortreffelijk werk verricht door een van de afgebroken panden in de pijp te veranderen in een speelplaats voor kinderen.
Wel, edele heren, nu de Rivierenlaan een snelweg is geworden, wil ik het toch eens proberen.
Mijn heer, de bewoners van de Schopenhauerhof zouden gaarne voor de kleuters een zandbak willen hebben.
Ik wilde u namelijk verzoeken als bewoner van de Waalstraat of het onproductief stuk grond aan het eind der straat tussen Moerdijk en Waalstraat niet omgezet kan worden in een speelplek met zandbak, zoals in andere buurten van Amsterdam.
Plaats op te spelen is er voor de kinderen nauwelijks. Kinderen hebben meer bestaansrecht aan auto's. Maar in de binnenstad betwijfelt men dat soms.
Langzaam maar zeker groeit het aantal speelplaatsen in de stad. Eerst alleen op braakliggende stukken in de binnenstad, waardoor de oorloghuizen gesloopt waren. Of in arme wijken waar stadsvernieuwing was gepland. Meestal lagen de speelplaatsen dicht bij elkaar, zodat oudere kinderen makkelijk zelfstandig van de ene naar de andere konden lopen.
De hele stad wordt een soort van ketting van ontdekkingreizen. Die er voor die tijd hadden de kinderen dat helemaal niet. Alder schreef een heel mooi stuk over hoe het kind eigenlijk genegeerd werd in de stad.
Als er sneeuw op de stad valt, dan neemt het kind het heft in handen. Dan wordt het ineens de koning van een getransformeerd rijk. Plotseling is het kind overal. Het herontdekt de stad, terwijl de stad op haar beurt haar kinderen herontdekt. Al is het maar voor even. Er vindt een visuele vereenvoudiging plaats die even weldadig als onthullend is. Want wanneer alles in elkaar vloeit, en de verschillen onzichtbaar worden, dan blijkt duidelijk dat de stad iets nodig heeft dat duurzamer is dan sneeuw. Iets dat, anders dan sneeuw, gemakkelijk door de stad kan worden opgenomen. Iets dat al met al niet zoveel verschilt van de talloze gewone zaken die het kind reeds terloops, op eigen risico, aan zijn verbeelding en hartstocht onderwerpt.
Van Eyck's pleidooi voor meer ruimte voor het kind in de stad, iets dat duurzamer is dan sneeuw en opgenomen is in het weefsel van gebouwen en straten, dat idee past ook in de tijdgeest van begin jaren 50. Het is de tijd van dokter Spock, die voor een vrijere opvoeding pleit, het kind als zelfstandig individu. En van de Cobra-beweging, die het kind als inspiratiebron zag.
Al die Cobra-mensen waren zijn vrienden. En hij heeft in het Stedelijk Museum tentoonstelling ingericht. Er is een mooie foto dat hij dus in het Stedelijk Museum bezig was. Die een Cobra-tentoonstelling in te richten. En de Cobra was, ik wil niet zeggen helemaal met dezelfde dingen bezig, maar was ook, probeerde ook die wereld toch meer als een wereld in de eerste plaats voor kinderen te zien. Ik denk eigenlijk dat Van Eyck daar dat idee vandaan heeft. Dat hij dat misschien geleerd heeft van deze Cobra-mensen. Dat eigenlijk het kind het uitgangspunt zou moeten zijn. En niet de sluitpost.
Na de braakliggende terreinen in de binnenstad volgen eind jaren 50 ook speelplaatsen in de nieuwbouwwijken Slotermeer en Buitenveldert. De wijken die Cornelis van Eesteren had bedacht. Dit keer werden de speelplaatsen ingepland voor de bouw begon.
Ieder blok had een speelplaats en ze zijn de plek waar ze zitten in relatie met de woningbouw is bijna altijd hetzelfde. Maar toch heeft iedere speelplaats, ook al zijn die blokken 6-7 keer herhaald, een klein beetje anders. Dus die kinderen die gingen ook van het ene naar de ander, omdat ze allemaal een beetje anders zijn. Dan heb je die wandeling weer. Dit is de kaart van Amsterdam. Die is gemaakt door studenten die eigenlijk overal waar die zwarte puntjes zijn, zijn speelplaatsen. Het zijn er ongeveer 750 in totaal. Het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Amsterdam-Noord. Het is een hele mooie kaart. En je ziet ook plotseling hoeveel er waren, hoe algemeen het was.
In 1978 stopt Aldo van Eyck met het ontwerpen van speelplaatsen. Van het gigantische netwerk dat er toen was, is tegenwoordig weinig meer over. Een klimkoepel hier, een duikelrekje daar. Maar meestal is de oorspronkelijke compositie verstoord door een moderne wipkip of piratenschip dat ernaast is gezet. Maar als gemeenteambtenaar Paul Lapia er niet was geweest, waren ze misschien wel allemaal verdwenen.
Hoe heet hij?
Clooney, van George Clooney. Het is een Griekse zwerver. Hij heet al zo, maar de koffiebruine ogen.
Paul Lapia is ergens in de 50, draagt een zonnebril en een zwart petje. En samen met zijn hond Clooney neemt hij me mee voor een speelplaatsentour in Buitenveldert.
Nou, we staan hier inmiddels in de Arend Jansson Ernststraat in Buitenveldert. Wat het hier zo bijzonder maakt, is dat deze plekken überhaupt nog bestaan. Het zijn eigenlijk vier plekken die met elkaar een soort eenheid vormen. We bezoeken ze zo direct ook allemaal.
Paul Lapia werkt door de week als jurist bij de gemeente Amsterdam. Maar in de weekenden probeert hij de speelplaatsen van Van Eyck van de sloop te rennen.
Die vorm van die stang, en dat, daar gaat niks boven. Dan denk je, hoe kan iemand dit zo voor elkaar krijgen?
Je klinkt een beetje verliefd.
Ja, maar dat ben ik ook zeer zeker. En iedere keer nog opnieuw. En dat is, ik denk dat je dat ook moet zijn. Ik vind het belangrijk. En het, je kunt natuurlijk zeggen, het is nog steeds misschien wel, wie zal het zeggen, natuurlijk wel psychiatrische kanten. Maar ja, ik denk dat je daar bijna niet aan ontkomt om ervoor te zorgen dat, dat je voelt dat je energie mobiliseert om hiervoor te strijden. Ja.
De liefde begon in 2002, toen hij in het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling over Van Eyck bezocht.
Mij sprak het robuuste aan, het ongenaakbare, het feit dat hij speelplaats meestal al tientallen jaren ergens staan, toont eigenlijk niet alleen hun robuustheid aan, maar ook hun tijdloosheid. Dat vond ik fascinerend. Ook om te zien van ja, hoe je toch voor de openbare ruimte mooie dingen kunt ontwerpen. Daar waar we tegenwoordig natuurlijk vaak te maken hebben met allerlei troep. En ja, wat natuurlijk het navrant is, is dat je vaak ziet dat als iets eenmaal verdwenen is, men zich dan afvraagt, god, waar zouden toch die aluminium duikhoekrekjes gebleven zijn? Want die stonden daar toch. En terwijl wij hier met elkaar staan te praten, verdwijnt er misschien elders in de stad nog een van de laatste speelplaatsen.
Dat de speelplaatsen verdwenen zijn, heeft volgens Lapia drie oorzaken. De eerste is de stadsvernieuwing die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden.
Stedelijke vernieuwing, door sommigen ook wel stedelijke vernieling genoemd.
En daarnaast zijn er steeds meer speelgoedfabrikanten gekomen die het met hun catalogie vol kleurrijke toestellen winnen van de grijze van Van Eyck.
Ja, ja, ik vind het wel moeilijk om aan te geven wat dan de gedachte zou zijn achter de speelelementen van tegenwoordig. Je zou misschien kunnen zeggen van ja, kinderen zijn misschien wat minder snel tevreden, of de behoefte wordt aangewakkerd om steeds met iets nieuws te komen, iets groters, iets wat het voorafgaande weer moet overstijgen. Dus het is ook niet gauw goed. En ja, daarbij speelt natuurlijk ook een rol dat je natuurlijk ook andere vormen van vermaak hebt gekregen. Ik bedoel, ja, de spelcomputer, als het, bedoel, dat zijn dingen natuurlijk, die ontwikkelingen die natuurlijk ja, enkele decennia geleden nog totaal niet in het verschiet lagen.
De derde oorzaak van het verdwijnen is volgens Lapia dat er te weinig geld en aandacht is besteed aan onderhoud, waardoor de toestellen verloederden en als onveilig werden beschouwd. Om verder verdwijnen te voorkomen zorgde hij ervoor dat er in Buitenveldert een aantal Van Eyck speelplaatsen werden opgeknapt.
Er stonden hier nog restanten van Van Eyck toestellen. Er stonden toestellen die eigenlijk tot de helft toe waren afgezaagd in, vanuit de misplaatste gedachte dat als ze minder hoog waren, de kinderen minder hard op de grond terechtkwamen als ze eruit vielen. Maar met als paradoxaal effect dat die toestellen eigenlijk veel gevaarlijker waren dan ze oorspronkelijk waren, omdat je ze nu ineens allerlei rare punten en uitsteeksels hadden. Dus ja, toen ik hier erbij gehaald werd om ja, advies te geven over de waarde van deze plek, ja, toen kon ik alleen maar aangeven dat dit speeltoestel eigenlijk alleen nog maar rijp was voor de sloop. Daar viel niks meer aan te doen, want iets wat afgezaagd is, kun je niet meer, daar kun je niks meer aan plakken. Toen is samen met mijn collega hebben we ons hier over gebogen en toen is er gezegd van nou, laten we deze plek bij de tijd brengen.
Bij het Brabantse bedrijf dat nog steeds klimkoepels produceert, zij het in felle kleuren in plaats van Van Eyck's zilverkleurige buizen, liet hij op basis van tekeningen uit het Van Eyck archief een groot aluminium klimrek maken. Aangepast aan de huidige veiligheidsnormen en met rubberen tegels eronder.
Ja, wat alleen wel weer jammer is, is dat hier door vandalisme een tegel is verdwenen. Dus daar moet ik, als de wielen weer gaan, achteraan voordat dat natuurlijk verder gaat en straks de hele valbescherming vernield is. Maar goed, de zaak is eigenlijk helemaal weer fris en fruitig. Dit is in ieder geval, naar mijn gevoel, het bewijs niet alleen dat Van Eyck toekomstbestendig is, maar vooral dat met wil en vasthoudendheid het dus mogelijk is om een speelplaats weer de frisse uitstraling te geven vanuit de begintijd.
En functioneren ze nog als speeltuin hier, of is het echt een soort erfgoedmonument geworden?
Dat is verschillend. We staan hier nu alleen. Ik weet niet, het is wel woensdagmiddag, dus je zou hier mogelijk wat kinderen kunnen verwachten. Het is ook wel vrij koud natuurlijk, hoewel het zonnetje schijnt. Als je hier in het weekend langskomt, dan zie je eigenlijk dat er toch veel bedrijvigheid is. Maar goed, het is een lastig punt. Ik zelf neig er eigenlijk steeds meer toe om vooral de monumentale waarde of de erfgoedwaarde van de speelplaatsen te benadrukken boven de speelwaarde. Omdat ja, over speelwaarde kun je natuurlijk eindeloos discussiëren. Je kunt natuurlijk met heel veel recht zeggen dat er misschien andere vormen van sport en spel zijn die voor kinderen wat aantrekkelijker zijn. Dit wordt toch vaak als wat saaier gezien. Ik pleit er dan ook niet voor om iedere oorspronkelijke Van Eyck speelplaats weer in oude straat terug te brengen. Maar in ieder geval wel om dat wat er aan schaarse voorbeelden nog is. Juist om te laten zien wat decennia lang natuurlijk het stadsbeeld bepaald heeft. Om dat te bewaren.
Ondertussen was er bij het Rijksmuseum ook iemand enthousiast geworden.
Dan ging ik dus fietsen om te kijken waar zijn nog speelplaatsen. En waar staat nog een individueel verdwaald speeltoestel. Als je eenmaal begint, kan je niet meer ophouden. Een soort vogelspotten. Dat is behoorlijk nerdy.
Dit is Harm Stevens, conservator 20e eeuw van het Rijksmuseum. In 2013 dreigde er in Amsterdam Nieuw-West weer een speelplaats te verdwijnen.
Toen hebben we dus kunnen zorgen dat die toestellen op een goede manier uit de grond gehaald werden. En daar was bijvoorbeeld Paul Lappia, die heeft zich daar erg voor ingespannen. En de stadsdeel Nieuw-West, de gemeente Amsterdam, is ontzettend aardig geweest om ons die dingen te schenken.
Bij een schenking hoort een feestje. En op een regenachtige zomerdag verzamelden de strijders voor de klimkoepel, het duikelrekje en de klimtrechter zich in de tuin van het Rijksmuseum.
Het was stromende regen, maar Herman Herzberger liet zich niet kisten. En die heeft toen staande naast de klimkoepel heeft hij een speech gehouden, waarin hij dus die toestellen ook met een mooi woord. En toen sprintte hij op de klimkoepel af en klom naar boven. Dat was een soort van startschot voor de andere omstanders om ook. Wim Pijbers, de directeur, was natuurlijk ook bij. De stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, eigenlijk de burgemeester, die was er ook bij. En die zijn ook naar de klimkoepel gelopen en zijn naar boven geklommen. En dus die hele klimkoepel die zat vol met hoogwaardigheidsbekleders van zekere leeftijd die nog heel goed konden klimmen. En de dochter van Aldo van Eyck heeft zich toen ook daarbij gevoegd. Ik meen zelfs dat hij nog op haar kop is gaan hangen aan een van de aan de klimkoepel. Dus dat was eigenlijk een hele mooie ceremonie. Er waren ook kinderen uit Nieuw-West, dus eigenlijk uit de buurt, afkomstig van een school, die hadden speciaal vrijgekregen. Het idee was eigenlijk dat zij op de klimkoepel zouden klimmen en dat daarmee dan de klimkoepel door het stadsdeel Nieuw-West aan het Rijksmuseum zou worden overgedaan. Maar die kinderen die stonden een beetje in een hoekje en die konden er eigenlijk helemaal niet meer bij, omdat al die andere oudere mensen, zou ik maar zeggen, de klimkoepel hadden geclaimd, hadden bezet. En dus dat was eigenlijk wel interessant om te zien hoe dat ging. Maar het was eigenlijk een hele mooie slotakte van die ceremonie. Dat is een soort performance, leek het wel.
En hiermee waren de speeltoestellen officieel ingehuldigd als museumstuk.
Maar het leuke is natuurlijk dat dit is erfgoed waar, zoals jij nu doet, waar je gewoon tegenaan kan leunen en waar je aan mag zitten. We gaan hier niet zeggen van kijken doe je met je ogen. Dat is heel bijzonder. Deze dingen zijn echt collectie. Dus ze hebben een objectnummer. Dus ze hebben een gelijkwaardige, administratief gezien, een gelijkwaardige, status als de nachtwacht. Maar de nachtwacht mag je niet aanraken en daar mag je ook niet op klimmen. Maar hier mag je gewoon op klimmen. Maar
moest jij als conservator 20e eeuw moest je best doen om de directie zover te krijgen dat dit opgenomen werd in de collectie?
Nee. Dat vond men interessant. Wim Pijbers toen nog. Want wij zaten wel in zo'n soort. Wij waren aan het zoeken naar voorwerpen, kunst, design, historische voorwerpen. Die te maken hebben met de 20e eeuw, die te maken hebben met Nederland. En dit was wel iets wat werd omarmd. Die dingen doen hun werk wel als ding om naar te kijken. En om, ja, er is ook een soort nostalgie bij. Dus ook altijd, interessant. Maar niet alleen. Dat vind ik wel een mooi.
Niet alleen?
Nou ja, voor een klas lage school, of noemen ze wat brugklassers, die gaan hier de tekenschool in. En als die moeten wachten hier, die gaan dan hier natuurlijk volop op hangen of op duikelen, wat je allemaal kan. En die denken dan dat ze nog niet met erfgoed worden geconfronteerd of met geschiedenis. Maar ondertussen. Maar ik geloof wel dat, nu we het er zo over hebben, dat het wel eigenlijk ook wel heel goed is dat die dingen hier in de tuin zijn beland. Eigenlijk in zo'n soort schemerzone tussen museum en ja, toch gewoon openbare ruimte. Dat is ook waarom die tuin zo goed is.
Aldo van Eyck's veilige netwerk van zorgvuldig gecomponeerde speelplaatsen mag dan verdwenen zijn. Zijn speeltoestellen zijn er nog. In het grijze gebied tussen straatmeubilair en museumstuk, tussen hooggestemde idealen en de praktijk van alle dag, hebben de klimkoepel, de trechter en het duikerrek bewezen, weliswaar met hier en daar een beetje hulp, maar toch duurzamer dan sneeuw te zijn.
Ik zou het ook leuk vinden als er een keertje één in bruikleen gaat. Want dat zeker als hij naar het MoMA mag, naar New York, wauw. Maar dat zie ik nog wel eens gebeuren.
Een documentaire van Tjitske Musche over de speelplaatsen van architect Aldo van Eyck. Hoewel zeker is dat er geen Van Eyck speelplaatsen buiten Amsterdam zijn gemaakt, kunnen ze her en der wel door het land losse speeltoestellen hebben neergezet. Dus losse speeltoestellen van Aldo van Eyck door het land. Wij zijn heel erg benieuwd naar of u die tegenkomt. Dus denkt u nou, ik heb op zo'n klimkoepel of duikelrekje gespeeld en u weet zeker dat het niet in Amsterdam is, dan horen we dat graag van u via de Facebookpagina. En verder nog een tip: op 7 april en 26 mei organiseert Paul Lapia samen met het Van Eesteren Museum in Amsterdam een fietstocht langs enkele van Van Eyck's speelplaatsen in Amsterdam buiten Veldert. Kijk daarvoor op www.vaneesterenmuseum.nl. En in datzelfde museum is tot en met 3 juni ook de expositie De Speelse Stad te zien over de speelplaatsen van Van Eyck. Goed, daar kunt u zelf nog even op uw kop hangen. OVT is er volgende week weer. Na ons volgt nu de perstribune van Max. En ik wens u een hele prettige zondag verder. Dag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.